lezen vanuit Genesis. We zijn gearriveerd in Genesis 3, waar we de afgelopen keer ook hebben stilgestaan. We laten dat hoofdstuk nog maar eens lezen, Genesis 3. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw: gij zult geen zin sterven, maar God weet dat de dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik verboden had te eten? Toen zeide de mens: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven, en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij: omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En doorn en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en dat stof zult gij wederkeren. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. En de Heere God zeide: zie, de mens is geworden als onze een, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelt ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Zover. Ja, de afgelopen keer hebben we al stilgestaan bij de verleiding van de mens in de Hof van Eden, en hebben gezien dat de eenvoudige test die aan de mens werd gegeven, nogal werd verzwaard, omdat daar een bovennatuurlijk wezen zijn intrede deed in de Hof, en deze test veranderde doordat hij daar verleiding aan toevoegde. Vermoedelijk is dat ook de reden dat God het oordeel wat hij aan het eten van de boom der kennis van goed en kwaad verbonden had, niet direct aan de mens uitvoerde. Het oordeel zou zijn geweest dat ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat had God heel duidelijk gezegd. Ze verdienden de doodstraf, onmiddellijk. Maar we zien dat die doodstraf dan wel komt voor de mens, maar die doodstraf wordt uitgesteld. En zich wel voltrekt, maar in een veel langdurig proces. En de reden daarvan is dat de mens gelegenheid krijgt, nu zijn ogen dan zijn geopend en hij wel het onderscheid kent tussen goed en kwaad, hij ook in zijn leven de gelegenheid krijgt om geloof te oefenen. Iets waar Adam en Eva in de Hof van Eden nog nooit voor die keus waren gezegd. Ze wisten eenvoudig niet wat hoop betekende. Maar nu ze uit de Hof van Eden werden verdreven, en ze met een belofte ook werden verdreven van de belofte van het vrouwenzaad, mochten ze ook leren kennen wat het was om te hopen, om hoop te oefenen. En ook wat het is om geloof te oefenen. In feite mogen zij zich geestelijk daartoe gaan uitstrekken. En dat was voor Adam en Eva iets volkomen nieuws. Zij mochten gaan groeien van het kindschap waar ze in waren, tot de volwassenheid. En we hebben vele keer gezien dat Hebreeën 5 ons leert dat juist de volwassenen in het geloof geoefend zijn in hun zinnen wat het betreft het onderscheiden van goed en kwaad. Het onderscheid op zich van goed en kwaad is niet iets slechts. Het is juist een kenmerk van geestelijke volwassenheid. Alleen als je een kind opeens verantwoordelijkheid verschaft over zaken die alleen maar de volwassene kent, dat is in feite onverantwoordelijk. Daarom zou het ook onverantwoordelijk zijn geweest voor Adam en Eva om te vroeg te eten van die boom der kennis van goed en kwaad. En we zien waar het op uitloopt. Zo is het eigenlijk met de opvoeding ook gesteld. Een klein kind ga je ook niet belasten en ga je ook niet de verantwoordelijkheid geven en ook niet allerlei zaken vertellen die alleen maar volwassenen aangaan. Een kind kan dat eenvoudig niet dragen. En we zien ook dat Adam en Eva het niet konden dragen. Dus het was heus wel de bedoeling geweest dat ooit Adam en Eva door geestelijke groei een onderscheid hadden gekregen in goed en kwaad, want een redelijk, logisch, denkend wezen, moreel wezen, kent onderscheid tussen goed en kwaad. Een kind alleen kent het eigenlijk niet. In zijn onschuld. En zo waren Adam en Eva ook, in hun onschuld. Maar goed, ze hadden gegeten door middel van de verleiding van het bovennatuurlijk wezen, wat in de hof aan Eva zich voordeed. Hij raakt met haar in gesprek, en voor ze het zelf er erg in heeft, ja, gaat ze God verkeerd aanhalen, van God verkeerd citeren, en gaat ze de leugen ook geloven die deels Satan daar haar vertelt. Hij zegt, God heeft wel gezegd dat je zal sterven, maar je zal geen zin sterven. En zo komt zij er dan toe als zij ziet dat die boom begeerlijk is om van te eten. Hij spreekt uiterlijk haar enorm aan, want hij ziet eruit dat die boom goed is om van te eten. En het is ook een lust voor de ogen. Het is begeerlijk om daardoor verstandig te worden en daardoor nam ze van de vrucht en at. Ja, en zo werd ze eigenlijk op een te vroeg tijdstip, leerde zij opeens onderscheid kennen in goed en kwaad, maar zij had geen vermogen om alleen het goede te doen en het kwade te laten en de zonde
als het ware kwam over haar. En nadien ook over Adam. En je ziet dan hoe dat gesprek, daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan, tussen Adam en Eva plaatsvindt aan God. En later ook tussen God en de slang. En hoe de slang als het ware als dier ook een oordeel krijgt uiteindelijk. En ook hoe Satan wordt voorzegd dat het zaad der vrouw hem de kop zal vermorzelen. En in feite zie je hoe de slang die direct deze nieuwe schepping van een mens in de Hof van Eden als gevaar ziet in zijn rebellie tegen God en direct probeert in te grijpen, direct probeert gebruik te maken van het oordeel wat God heeft uitgesproken over de mens als hij zou eten van die boom der kennis goed en kwaad. Hij als ware gebruikt dat en hij hoopt dan ook dat direct God die mens zal veroordelen en dat direct de mens te maken zal krijgen met de dood. Echter, dat is niet het geval. De mens krijgt wel te maken met de dood, maar God stelt die doodstraf uit. En God gebruikt in feite de mens en uiteindelijk de mens die uit de mens komen zal, namelijk de zoon des mensen, Christus, om in feite met behulp van dat zaad van de vrouw de slang de kop te vermorzelen. En eigenlijk wordt hier Satan al voorzegd dat hij niet de overwinnaar hier is in Hof van Eden, maar juist dat hierin zijn grote nederlaag ligt. Hij is in feite degene die hier zijn hand overspeelt en die met lege handen komt te staan, net zoals hij met lege handen kwam te staan in de hele geschiedenis van Job. Uiteindelijk is het Job die door Gods genade overwint, gezegend wordt enzovoort. Zo zal ook uiteindelijk de mens in de laatste Adam, die als het ware als een levendmakende geest de mens het leven zal geven, die ook voor de mens de boom des levens is, de mens het leven zal schenken. Zo genadig is God. En juist die laatste Adam, het zaad der vrouw, zal uiteindelijk de kop van de slang, de kop van Satan, vermorzelen, hem overwinnen. Dus Satan wordt hier eigenlijk aangezegd dat hij de grote verliezer hier is. En net zo snel hier de verleider zich gehaast heeft om te komen in de hof, om de mens ten val te brengen, hem voorgoed uit te schakelen, hem de dood te doen ondergaan die God hem had voorzegd, zo zal het lam van God zich haasten om de mens te verlossen en hem het leven te schenken. En je ziet hier dat het grote conflict wat al reeds speelde in Gods schepping hier in de Hof van Eden op scherp wordt gesteld. En dat alleen maar een kwestie is van tijd dat dit zal voltrekken. En voor de mens is het een ik kan ze wel afvragen, waarom duurt het allemaal zo lang dan? Ja, omdat er één ding wel duidelijk is op die eerste pagina's al van de Bijbel, dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan wij weten. En dan eigenlijk in de Bijbel is geopenbaard. De schepping van God is veel groter eigenlijk dan alleen maar de schepping van deze aarde. Veel groter dan die Hof van Eden die hier aan ons wordt getoond. En er speelt veel meer omheen dan wij weten. En de redenen waarom dat een bepaalde loop heeft, een voornemen heeft, een plan heeft, der eeuwen, der aionen, heeft te maken ermee dat God in zijn volmaakt bestek zijn plan volvoert. En dat dat in de begrip van de mens die maar een hele korte tijd leeft, de Bijbel vergelijkt dat met een ademtocht, zo kort. Hè, en ik heb al in die 10 minuten dat ik misschien hier spreek, al heel wat ademtochten, heel wat zuchten is er al van mijn kant voorbij gegaan. Zo gaan er ook heel wat levens voorbij, heel wat eeuwen voorbij, aionen voorbij, voordat Gods volmaakte plan zal zijn volvoerd. Maar uiteindelijk is hij de grote overwinnaar. En Adam mag leren dat hij een type is van de laatste. laatste Adam die komen zou. En dat hij hoop mag oefenen, geloof mag oefenen. En dat hij de liefde van God in zijn leven mag leren beantwoorden. Dat hij mag ontdekken dat God hier in de Hof van Eden al genadig over hem is. Omdat hij die doodstraf niet direct aan Adam en Eva voltrekt. Maar dat dat een uitstel is van executie. Ze worden verdreven uit de Hof. En ze worden in de gelegenheid gesteld daar in hun leven in geestelijke zin te groeien. Volwassen te worden. Niet alleen in lichamelijke zin, maar bovenal ook in geestelijke zin. Dat ze God mogen leren kennen. Zijn plan, zijn liefde en het werk der verlossing wat de laatste Adam, de zaad van Eva in feite, de mensheid zal schenken. Ja, ik denk dat Adam en Eva het voor hen een hele nieuwe ervaring was toen zij buiten die Hof van Eden waren. Want de schepping om hen heen die eerst zo geweldig was, zo prachtig was, zoveel blijdschap en vreugde met zich meebracht, daar rust nu wel een vloek op. En we weten, die vloek wordt niet eerder weggenomen totdat de laatste Adam als een levendmakende geest die schepping bevrijdt van de vloek der vergankelijkheid. En alles om ons heen is vergankelijk. En dat zien we ook terug in die natuur. Zonde, verdriet en uiteindelijk de dood zijn die schepping binnengekomen. En die schepping zuchten. Het is ook een smart, het is ook een zuchten. Paulus zegt dat de schepping zucht als in barensnood. En het geeft ook aan, in barensnood, dat geeft ook aan dat aan de andere kant dat weer leven voortbrengt. En dat zie je ook in de natuur. Het is een cyclus, het brengt ook leven voort. En in feite geeft het ook weer de hoop die er is. Het blijft geen winter zoals het nu is. Het wordt ook weer voorjaar. En het leven zal ontspruiten. En in feite is dat in heel de natuur een beeld van dat de mens hoop mag hebben. Dat er een God is die leeft. En dat God die schepping, die door de verleiding van Satan in de zonde terechtgekomen is, waar de vergankelijkheid heeft toegeslagen, de dood op een enorme wijze, als beeld van de zonde, dat dat niet zo zal blijven. Dat er iemand is die onvergankelijkheid aan het licht brengen zal. En die de schepping daarvan zal bevrijden. Geestelijk gezien is Adams wandel en de wandel van de mens en de mensheid hier op aarde een hele lange les in het onderscheiden van goed en kwaad. En de geschiedenis wat dat betreft herhaalt zich ook, natuur herhaalt zich, maar ook de geschiedenis in de mensheid herhaalt zich. De mens denkt altijd, iedere generatie die dan weer opstaat na de volgende generatie, dat deze generatie wel het goede in een mens zal kunnen voortbrengen. En dat die kwade in de wereld zal kunnen uitsluiten. En keer op keer geloofde mens dat. 1000 jaar geleden geloofde men dat. Ook 2000 jaar terug. Ook 3000 jaar terug. De tijden van de Heer Jezus was het zo dat in Rome de deuren van de tempel van Janus werden gesloten als teken van er is nu vrede op aarde gebracht. En er was toen ook vrede op aarde. En toen ook de Tweede Wereldoorlog voorbij was, toen richtte men ook de Vrede der Naties op, met het doel er zal nu vrede worden op aarde. Enzovoort. Maar tot op de huidige dag is er oorlog op aarde. Tot op de huidige dag moet de mens vaak erkennen dat hij wel onderscheid heeft in goed en kwaad, maar dat hij niet de macht heeft om het kwade niet te doen aan alleen maar het goede. En ook de mens ontdekt in zijn eigen persoonlijke wereld, in zijn eigen persoonlijk leven, dat er toch zonde macht over hem heeft. En dat hij daarvan niet 1, 2, 3 zomaar los kan komen. Dat hij daar hulp bij nodig heeft. Dat hij daarbij een verlosser nodig heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. Adams ervaringen nadat hij uit de Hof is gekomen is een lange les van goed en kwaad. Maar hij kan leren door Gods woord wat hem geschonken is dat er een hoop is en dat die hoop er ligt in Christus. En je zou kunnen zeggen, hij mag nu ontdekken wat hopen is, iets wat hij daarvoor niet kende. Dat er een nieuw leven is voorbij het graf. En ja, dat is ook iets waar de mens altijd mee bezig is. Hoe dat hij dat eeuwige leven zou kunnen beërven. Dat is een hoop die bij ieder mens in feite leeft. En er zijn ook films over gemaakt, hè, die dan er eigenlijk over gaan hoe er ergens op deze planeet iemand opeens de Hof van Eden weer ontdekt en weer opeens eet van die boom des levens. En er zijn heel wat Hollywoodfilms over gemaakt hoe men dan tot het paradijselijke oord kan komen wat ergens verscholen zit, waar dan ook, en waar dan het eeuwige leven is te vinden. De mens is er altijd naar op zoek. Hè? En dat is ook de hoop van de mens, ook van de ongelovige mens. Verder zien wij dat Adam en Eva hier natuurlijk die toegang tot die boom des levens wordt ontnomen. En het leven tot in de eeuwen kan nu alleen worden bewerkstelligd door de komst van het beloofde zaad, zoals God tegen Adam en Eva zei. Die weg tot de boom des levens wordt bewaakt, namelijk door de cherubs, die ten oosten van Eden worden opgesteld. Zo eindigt ook dit hoofdstuk van Genesis 3. En Genesis 3 laat dus zien hoe de mens staat tussen de list van Satan en de wijsheid van God. En wat is dan nog alleen zichtbaar als de mens verdreven is aan het einde van het hoofdstuk? Wat was nou voor Adam en Eva alleen nog maar zichtbaar aan hun ogen toen zij buiten de Hof van Eden waren? Wat denkt u? Nou, lees maar mee aan het einde van Genesis 3, vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onze een, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken, en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Wat geschiedde er toen? Toen zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was, en hij verdreef de mens, en wat geschiedde er? En hij stelde ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat ze heen en weer wenden om de weg tot de boom des levens te bewaken. Wat zagen Adam en Eva? Want ik denk vrees dat Adam en Eva zo ver weggetrokken zijn van de Hof van Eden. Maar toen ze buiten de Hof van Eden waren en daar buiten de Hof van Eden ongetwijfeld gingen wonen en de aardbodem gingen bewerken enzovoort enzovoort om te eten, wat zagen ze steeds? Als ze ten oosten van Eden keken naar die weg die er ging naar de boom des levens, wat zagen ze daar? Daar zagen ze de cherubs. Die stonden daar. Die cherubs, dat moet u wel beseffen. Hoe lang hebben die cherubs daar gestaan, denkt u? Ja, tot de tijden van Noach toe. Die cherubs, die stonden daar. Want dan zijn ze pas van die aardbodem als ware weggehaald. Omdat het paradijs daar werd verwoest door de zondvloed. Ja, pas ten tijde van de zondvloed. Na de zondvloed vind je ze niet meer. Ook hele dagen vind je die cherubs niet meer. Maar 2000 jaar lang, besef dat wel, stond daar ten oosten van Eden, stond daar die cherubs. En die bewaakten daar de weg tot die boom des levens. En in feite is dat voor die hele mensheid, die daar 2000 jaar leefde, is dat één groot getuigenis geweest. Een zichtbaar getuigenis. Ik denk dat Methuselah best wel met zijn kinderen op vakantie ongeveer is geweest. En dat was natuurlijk best wel een bezienswaardigheid. Of denkt u dat van niet? Denkt u als vandaag de dag er een Hof van Eden is die gesloten is, en dat er twee cherubs, eigenlijk twee bovennatuurlijke wezens, van zo is het voor de mens, die daar ten oosten van Eden staan en die bewaken daar de weg
naar de boom des levens, denkt u dan niet dat arkenreizen daar vliegreizen naartoe organiseert? Om met z'n allen daar toch eens te gaan kijken? Want het is enige boven natuurlijk op aarde wat je kan zien. Reken maar. In die 2000 jaar. Iedereen heeft gekeken. En iedereen het heeft gezien. Besef dat goed. En die twee gerubs die waren daar gesteld. En alleen hun aanwezigheid was één groot getuigenis van de zijde van God. Dat moeten we heel goed beseffen. Het is heel bijzonder als je naar dit hoofdstuk kijkt, Genesis 3, dat dat hoofdstuk, Genesis 3, begint met een bovennatuurlijk wezen en dat het hoofdstuk eindigt met minimaal twee bovennatuurlijke wezens. De slang, daar begint het mee. De gerubs, daar eindigt het mee. De slang is een bovennatuurlijk wezen, die gerubs zijn dat ook. Bijzonder is, de slang is verbonden in feite met de boom der kennis van goed en kwaad, terwijl de gerubs verbonden zijn met die boom des levens. De slang is het medium van een bovennatuurlijke verleider, terwijl de gerubs die elders in de Bijbel ook blijken dierlijke gezichten te hebben, zelfs ook menselijke gedaanten te hebben, altijd verbonden zijn met Gods aanwezigheid, met Gods voornemen, met Gods plan, met Gods troon. Het feit ook dat de structuur van Genesis 3, de slang en de gerubs tegenover elkaar zet, dat feit nodigt ons ook uit om wat dieper geestelijk daarnaar te kijken en aandacht aan die gerubs te geven en na te denken wat die parallel nou exact inhoudt. Er is een gedeelte in in Ezekiel 28 dat een licht werpt op dit onderwerp. Ezekiel 28, waar Ezekiel in zijn profetie over de koning van Tyrus woorden gaat gebruiken die veel verder gaan dan dat je ze kan laten slaan op een mens. Ezekiel 28, vanaf vers 12. Daar staat: het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Heere, Heere. Wat de Heere dan zegt, ja, dat is eigenlijk niet toepasbaar op een mens, want het gaat niet meer over een mens. Lees maar: volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij Gods hof. Allerhande edelgesteenten overdekte u. Rode jaspis, chrysoliet en brasem, turkoois, cyrosopaas en nevriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin ze waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuddende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt. Met geweldenrij kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende gerub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid en met uw luister hebt gij ook uw wijsheid te niet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen om het leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden
door het onrecht bij uw koophandel hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond, voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij voor altijd. Ja, het tweede deel van dit gedeelte is duidelijk nog toekomstig, is profetisch. Maar het eerste gedeelte laat duidelijk zien, grijpt terug op wat er geschiedde, ook in Adam en Eva's tijd, maar ook nog daarvoor. En wij geloven dus dat dit gedeelte alleen maar over één persoon zijn vervulling vindt, namelijk in Satan. En hij wordt hier geschilderd dat hij een beschuddende gerub was. En hij volmaakt ons van gestalte, volkomen wijs, volkomen schoon. En dat hij hier een werkstuk, als het ware, aan hem vastgehecht heeft. En als je dit zo vergelijkt met de schildering van de hoge priester in het Oude Testament, dan zie je daar een heel duidelijke parallel tussen. Dat hij dus blijkbaar een hoge priesterlijke taak had te vervullen voor Gods troon. Ja, in Genesis 3 wordt deze, dit gevallen wezen uit Ezekiel 28 aan Eva en aan ons geïntroduceerd. En tegen die tijd was hem dus dit allemaal, deze heerlijkheid, hem ontnomen. Was hij niet meer de overdekkende gerub, de beschuttende gerub, hoewel hij nog schoon was in gestalte, schitterend was in gestalte. Hij vertoont zich hier even als de Nahash, als de schitterende, en hij schitterde ook. En zo zag Eva hem ook als een bovennatuurlijk wezen, volkomen schoon. Hij was een gerub. En het is bijzonder dat Genesis 3 dus begint met een gerub en eindigt met gerubs. En dat dus na de val van Adam en de verdrijving van Adam en zijn vrouw uit Hof van Eden, dat ten oosten van Eden daar die gerub staan, die dus aan de mens zich voordeden in zo'nzelfde gestalte, zoals ook Satan als een gerub aan Eva verscheen. Door hoogmoed, door trots, dat lazen we, viel deze beschuddende gerub. Van Lucifer wordt hetzelfde gezegd in Jesaja 14. En laten we dat er ook maar bij lezen. Voor het verband, ik wil er niet te diep op ingaan, want ik heb er ook een hele brochure over geschreven. Maar ik wil het wel noemen in het verband. Jesaja 14. Vanaf vers 12. Staat in vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. En eigenlijk, wat Satan in zichzelf heeft voorgenomen, dat komt zo tot uiting ook in de verleiding richting Eva. Als hij daar zegt, gij zult als God zijn. Dat was ook zijn eigen streven. Zien hoe die hoogmoed terugkomt in die verleiding richting Eva. Ja, hier wordt verder ook in de Bijbel niet alleen de koning van Tyrus vergeleken met Satan. Dat zie je later ook hier met de koning van Babel hier in Jesaja. Het gaat niet zozeer hier in Jesaja over de koning van Babel, maar eigenlijk over een bovennatuurlijk wezen die profetieën die hebben in feite een dubbele bodem. Als je wat langer over deze dingen nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat de Gerub, die overdekkende Gerub, die zijn positie heeft verloren bij God, die gevallen is, dat die positie is ingenomen door andere Gerubs die rondom Gods troon daar staan. En het is wel bijzonder dat uit Ezekiel 28 naar voren komt dat een van de functies van de Gerubs is om te bedekken, om te beschutten. Ga je naar Hebreeën 9 en ga je daar wat lezen over die Gerubs, dan zegt Paulus in Hebreeën 9, vers 5, Hebreeën 9, vers 5. Als dan de ark wordt beschreven in de tabernakel, in de tempel, en ook die ark, de ark des verbonds, die met goud was overtrokken, waar zich in bevonden, de gouden kreuk met manna, de staf van Aaron, en de tafel des verbonds, dan staat daar, daarboven waren de gerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen wij u nu niet in bijzonderheden treden. Maar ga je in bijzonderheden treden, wat die typologie dan inhoudt, dan is het bijzonder dat die gerubs in feite waken, niet alleen over Gods troon, maar ook over het verzoendeksel, wat spreekt over de verzoening, wat spreekt over het bloed wat daar gesprengd werd op de grote verzoendag, wat ook spreekt daardoor van Christus' verlossingswerk. En je zou kunnen zeggen, zij kijken over dat verlossingswerk heen, van juist van ook vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament. Je zou kunnen zeggen, ze kijken vanuit het verleden daaroverheen en ze kijken vanuit de toekomst daaroverheen. Hun taak is te beschermen, hun taak is te beschutten. Ze beschermen de boom des levens. Ze waken daar als het ware over. Ze waken over het zoenbloed. En in feite, als Adam en Eva en hun kinderen ten oosten van Eva keken, en ze keken naar die beschuttende gerubs die daar stonden met een flikkerend zwaard, dan was het een teken daarvan dat zij dus één ding bewaakten, de boom des levens. Zij zorgden ervoor dat er toch nog een verbintenis was van God met de mens. En ze wezen de mens in feite er ook op dat de mens een hoop mocht hebben. Dat God de mens niet alleen zou laten. Dat God naar de mens zou omzien. En dat er een verlosser zou komen die zijn bloed zou geven. Waarvan God in Genesis 3 vers 15 had gesproken. En dat er dus een verzoendeksel zou zijn. Een nieuw leven zou zijn. Voortkomend uit het sterven van Christus, die onvergankelijk leven, de boom des levens, nieuw leven, eeuwig leven, onvergankelijk leven, zou voortbrengen. En daar waakten deze gerubs in feite over. Die dienst hadden zij. Paulus wil hier in Hebreeën 9, daar heeft hij nu geen tijd voor in de Hebreeënbrief, om typologisch op de betekenis van die twee gerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden om daar in bijzonderheden te treden. Daar heeft hij als het ware geen tijd voor. Maar ga je terug naar het Oude Testament, dan zie je ook dat je zo die gerubs uitgebeeld vindt in de typologie van de tabernakel. Lees dat maar eens. Exodus 25. Exodus 25, vers 18, vers 18, waar staat, en gij zult twee gerubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. maar één gerub aan het ene einde en één gerub aan het andere einde. Uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de gerubs op zijn beide einden maken. Ze zijn dus verbonden met het verzoendeksel, ze zijn er één mee. Ze zijn één met de verzoening, één met de verlossing. Ze zijn dus één met het verlossingswerk van Christus. De gerubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der gerubs gericht zijn. Maar je ziet, ze kijken dus neer op dat bloed, ze waken erover. Ze beschermen met hun vleugels, beschermen ze het. Hetzelfde vind je ook in hoofdstuk 36 van de zegen van Exodus. Exodus 36, vers 35. En dan gaat het over dat niet alleen die gerubs terug te vinden zijn in het verzoendeksel zelf, maar ook in het voorhangsel. Vers 35. Men maakt het voorhangsel van blauw purper, rood purper, scharlaken en getweerd fijn linnen. En wat zag je dan daarin, in dat voorhangsel, in dat gordijn? Met kunstig geweven gerubs maakte men het. Dus je zag geweven in dat gordijn, zag je gerubs ingeweven, uitgebeeld. Dus je zag die gerubs niet alleen in dat verzoendeksel, daarboven uitkomend, links en rechts, terwijl ze dat beschermde. Je zag ze ook nog als je het heilige der heiligen binnentrad, je kwam het voorhangsel voorbij, zag je ook nog die gerubs uitgebeeld, geweven in dat gordijn, wat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Ook later, in de tempel zien ze terug, 1 Koningen 6, want we lazen nu over de tabernakel, maar ga je naar 1 Koningen 6, dan lees je hetzelfde, vers 23. Wat is dan de tempel van Salomo? Voorts maakte hij in de achterzaal 2 gerubs van oleasterhout van 10 el hoog. 5 el was de ene vleugel van de gerub en 5 el was de andere vleugel van de gerub. 10 el van het ene tot het andere einde van zijn vleugels. De andere gerub was ook 10 el. De beide gerubs hadden dezelfde maat en dezelfde gedaante. De hoogte van de ene gerub was 10 el en evenzo die van de andere gerub. Hij plaatste de gerubs in het binnenste vertrek en zij spreiden hun vleugels uit, zodat de vleugel van de ene aan de ene muur raakte en de vleugel van de andere gerub aan de andere muur, terwijl hun vleugels aan elkander raakten in het midden van het huis. En hij overtrok de gerubs met goud. Je ziet, ze overschaduwen heel het heilige, ter heilige in de tempel van Salomo. Zij waakten daarover. En het waren geen kleintjes. Maar als je gaat uitrekenen hoe groot ze waren, dan reikten zij dus totaal over het gehele vertrek. Je kon het vertrek binnenkomen, je stond gelijk onder de vleugels van deze enorme grote gerubs die daar Salomo liet bouwen. Ja, dat is dus heel typologisch hoe je ziet dat deze gerubs dus verbonden zijn met het heilige der heiligen, met Gods voornemen, met Gods plan, met Gods verzoeningswerk, met Jezus Christus, met die boom des levens. En continu ook als je de gerubs volgt in de Bijbel, dan zijn ze continu ook verbonden in het echt met Gods troon. Want natuurlijk de tabernakel en later ook de tempel was alleen maar een zinnebeeldige voorstelling, een model, een voorstelling van hoe de hemel er in het echt uitziet, hoe Gods troon er in het echt uitziet. En als je dan leest hoe het in het echt is, want dit is natuurlijk een houten gerub die hier is gemaakt en met goud is overtrokken. Maar gerubs zijn natuurlijk echte levende dieren, levende wezens, om zo maar te spreken. En ga ik over naar 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 vers 4. Dan, als je dan over in de geschiedenis, in het Oude Testament, over God wilt spreken, dan vaak in één adem hoor je daar spreken over de cherubs. 1 Samuel 4 vers 4. Daarop zond het volk bericht naar Silo. En ze brachten vandaar de ark des verbonds des Heren, de Heerscharen, die op de cherub stroomt. Daar waren bij de ark van het verbond Gods de beide zonen van Eli. Ja. Het gaat erom dat er staat dat bij die Heren, de Heren, de Heerscharen, die op de cherub stroomt. Zo ook in 2 Koningen 19. 2 Koningen 19, vers 15. 2 Koningen 19, vers 15. Hiskia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hiskia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad voor het aangezicht des Heren. En zei de Heren, God van Israël, die op de cherub stroomt. Zo bijvoorbeeld Psalm 80. Psalm 80, vers 2. Psalm 80, vers 2. Herder Israëls, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de cherub stroomt, verschijn in lichtglans. Gij die op de cherub stroomt, is hetzelfde. Ook in Psalm 99, vers 1. Psalm 99, vers 1. De Heere is koning, dat de volken beven. Hij troont op de cherubs, de aarde sidderen. Ja, het is God die op de cherubs troont. En zo kan je talloze teksten vinden waarin dit wordt gezegd. De beschrijving, want er is één Bijbelschrijver die enorm veel over de cherub schrijft, en dat is wel Ezechiël. En de beschrijving die in Ezechiël 1 van deze cherubs wordt gegeven, en sla Ezechiël maar eens op, want in heel het Bijbel Ezechiël wordt er grote aandacht aan deze wezens gegeven. Ezechiël, zoek maar op Ezechiël 1. Ezechiël 1. Dan begint Ezechiël met een visioen. En in dat visioen, daarin beschrijft Ezechiël cherubs. In vers 4, hij staat aan de rivier de Kebar, staat in vers 3. De hand des Heren was daar op hem. En wat ziet hij dan? En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op 4 wezens. 4 wezens. En dit was hun voorkomen. Ze hadden de gedaante van een mens. Ieder had 4 aangezichten en ieder van hen 4 vleugels. En wat hun benen aangaat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heel Ezechiël 1 gaat erop hoe hij deze cherubs beschrijft. En dat deze levende wezens die hij hier beschrijft, die 4 wezens, dat het cherubs zijn, dat blijkt ook wel uit Ezechiël 10. Gaan we naar hoofdstuk 10, vers 20. 10 vers 20. Zit daar voor een tweede keer weer in Ezechiël, heel hoofdstuk 10, deze wezens ziet, dan zegt hij in vers 20: dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had onder de God van Israël aan de rivier de Kebar. Ezechiël 1 is dat. En ik begreep dat het cherubs waren. Ieder had 4 aangezichten, ieder had 4 vleugels, en iets wat op mensenhanden geleek was onder hun vleugels. wat hun voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten die ik gezien had aan de rivier de Kebar. Het was hun verschijning. Zij waren het zelf. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Ja, wat vertelt Ezechiël dan in Ezechiël 1 over deze wezens? Nou, hij vertelt dat ze onder andere geleken een gedaante hadden als een mens. En hij vertelt ook wat over die vier gezichten. Lees maar vers 5. En ook nog verder in vers 10. Vers 5, in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen. Ze hadden de gedaante van een mens. Ieder had vier aangezichten. Ze hadden dus de gedaante van een mens. En toch ze waren anders. Ze hadden vier aangezichten. En ieder van hen had vier vleugels. En in vers 10 gaat hij op die aangezichten nader in. En zegt in vers 10. En wat hun aangezichten betreft. Die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens. En dat van een leeuw. Bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund. Ook hadden alle vier het aangezicht van een arend. Je ziet wat hij ziet. Als hij naar die vier aangezichten van hem kijkt. Dan zie je dat één had het aangezicht van een mens. Het andere aangezicht van een leeuw. Nog een ander van een rund. En nog een van een arend. Want er zijn vier aangezichten. Dat van een mens, dat van een leeuw, dat van een rund. En het van een arend. En God, die is steeds in het midden van hen. We hebben net ook gelezen dat het verzoeningswerk, het verzoendeksel, steeds in het midden van hen is. Zij waken, waarover? Over de boom des levens. Die is als het ware in hun midden. Jezus Christus is in feite in het midden. Die verkondigen zij ook. En ze hebben in feite vier aangezichten. Zijn als het ware Gods boodschappers. Ze vertegenwoordigen aan de buitenzijde God. En aan de binnenzijde waken ze in feite over het heil. En hoe komt het heil tot ons? Het heil komt tot ons. Hoe wordt het ons in het Nieuwe Testament geopenbaard? Er zijn vier evangelisten. Die openbaren ons Jezus Christus. Vier evangeliën. En vaak hebben veel mensen gedacht, waarom moet er nou vier evangeliën zijn? Waarom zou de Bijbel niet kunnen volstaan met één evangelie, die de geschiedenis van de Heer Jezus alleen maar beschrijft? En veel mensen die het niet begrijpen, die gaan er dan één evangelie van proberen te maken. Nee, dat kan niet. Het zijn vier evangelieën, vier boodschappen, waarin Christus in vier gestalten aan ons wordt getoond. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En Christus wordt ons als ware getoond in vier gezichten. In het gezicht van een mens, want hij kwam als de zoon des mensen. En het Lucas evangelie toont Christus ons ook als de zoon des mensen. Hij wordt ons getoond als een rund, als de dienstknecht. En het evangelie van Marcus laat Christus zien in de gestalte van de dienstknecht. Hij is de arend, ook herkennen in het aangezicht van de arend, eigenlijk van de adelaar, van een vogel die vliegt, als de zoon van God, zoals Johannes hem schildert in het Johannes-evangelie. En hij is ook in de gestalte gekomen van de leeuw, de koning uit de stam van Juda, zoals Matthäus hem schildert, als Christus de koning. De koning der koning. En hoe zie je hoe deze gerubs in feite, die waken over Gods heil, en over Gods zoon. En over Gods bloed. In feite over het zaad der vrouw. Dat die met vier aangezichten zich als ware aan ons voordoen. En als ware de vier karakters ons geven van Christus. En toen die mensheid in die eerste 2000 jaar geschiedenis tussen de Hof van Eden en de zondvloed. Daar ten oosten van Eden. Daar die gerubs zagen staan. En die zagen er zo uit zoals Ezechiël ze hier beschrijft. Toen zagen ze in feite, zagen ze dit uitgedrukt. En waarschijnlijk hebben ze er veel meer van begrepen dan wij wel eens denken. Ja, die gerubs, die hebben dus een enorme betekenis typologisch gezien. En een enorme boodschap verrichten ze richting de mens. Continu worden ze gezien onder de troon van God. Die eruit ziet als lazuursteen. Laten we nog maar iets lezen. In Ezekiel 1, vanaf vers 25. En een stem klonk van boven een uitspansel dat boven hun hoofd was. Als ze stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Boven een uitspansel, boven hun hoofden, was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon. En daarboven op hetgeen een troon geleek, een gedaante die er uitzag als een mens. Wie is dat? Dat is Christus. In het Oude Testament. En ik zag iets schitteren als metaal, van al wat op zijn lendenen leek, naar boven als vuur omvat door een rossel. En vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur omgeven een glans. Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde de stem van Eli sprak. Ja, je ziet hier dus dat die gerubs tezamen met God in het midden in feite vormen voor Israël en voor Ezekiel de beschrijving van de heerlijkheid des Heren. En ja, zo vind je het ook terug, dan ga je naar Ezekiel 10. Want waarom is het nou dat Ezekiel dit opeens aan de rivier de Kebar ziet? Het heeft te maken met de tempel van Salomo, waar tot die tijd de Heere te midden van zijn volk had gewoond. En wat is er aan de hand? Die heerlijkheid des Heeren die vertrekt uit de tempel. En dat is wat hij ziet. Hij ziet eerst in Ezekiel 1, ziet hij dit komen. Hij ziet als ware God komen met zijn omgeven door de gerubs naar deze aarde. Waar gaat hij naartoe? Want als je Ezekiel gaat volgen in zijn profetie, zie je dat die gaat naar de tempel. En in Ezekiel 10 zie je in Jeruzalem dat ze dan daar, ik zou zeggen, die stoet, die hemelse stoet in Ezekiel 10 in Jeruzalem aankomt. En wat zie je dan in Ezekiel 10 geschieden? Dat de heerlijkheid des Heren vertrekt uit de tempel te Jeruzalem. Dat het ook nog in Ezekiel 9 een gericht komt, een oordeel komt over de inwoners van Jeruzalem. Lees maar eens Ezekiel 10 vers 1. En ik zag en zie op het uitspansel boven het hoofd der gerubs was iets als lazuursteen gelijkend op de vorm van een troon die zich daarboven vertoonde. En zie dus hetzelfde als in Ezekiel 1 wat we lazen. En wat lees je dan in vers 18? Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de gerubs. De gerubs hieven hun vleugels op. Onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond en de raderen met hen. Bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden ze stil. En de heerlijkheid van de God van Israël was boven over hen. Dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had onder de God van Israël aan de rivier de Kebar. En ik begreep dat het gerubs waren. En je ziet daarna dat de stoet vertrekt. De heerlijkheid des Heren verlaat hier de tempel. En vertrekt wordt van Israël weggenomen. Maar gelukkig heeft Ezekiel ook nog een andere profetie. Je weet dat profetie dat hij profetisch ziet hoe de heerlijkheid des Heren vertrekt uit de tempel. Ook ziet hij later dat er een nieuwe tempel, die nu nog in de toekomst ligt, de tempel van Ezekiel wordt het wel eens genoemd, die nieuwe tempel wordt gebouwd. En ook daar ziet hij weer eigenlijk hetzelfde gezicht, maar niet dat de heerlijkheid des Heren vertrekt, maar dat de heerlijkheid des Heren komt. Lees het maar eens in Ezekiel 43, een stuk verder. Waar bij mij boven staat, door de MBG-vertalers, de Heere keert terug tot zijn tempel. Nou, dat is toekomstig. Maar dan lees je hetzelfde. naar vers 1. Toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. Let op, het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. En het gezicht wat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ezekiel 1. En hier, je kan het verder lezen, zie je hoe diezelfde heerlijkheid des Heren, die eerst van Israël, van de tempel van Salomo is weggenomen, hier in de nieuwe tempel die gebouwd zal worden van Ezekiel, hier zijn intrek neemt. En dat de heerlijkheid des Heren, lees maar vers 5. En de geest nam mij op en bracht mij naar zijn binnenste voorhof en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Zie, de Heren keert terug tot zijn tempel. Nou, wat kunnen wij nou allemaal hiervan leren? Nou, we kunnen ervan leren, als je ook nog gaat kijken naar de levende dieren, de levende wezens, beter vertaald in Openbaring, dat die op gelijke wijze in de Bijbel Openbaring verbonden zijn met Gods troon en zijn heerlijkheid. Ze zijn verbonden steeds ook met Israël. En die cherubs, die vormen door heel de Bijbel heen de grote schakel tussen Genesis en Openbaring. En het getuigenis van de cherubs vind je eigenlijk continu door de Bijbel heen. Of het nou in Ede is, of het nou later in de tabernakel is, of in de tempel van Salomo, of straks in het duizendjarig vrederijk in een nieuwe tempel van Ezekiel. Uiteindelijk vind je ze tot aan het uiterste in Openbaring toe. Als een getuigenis dat Gods voornemen der genade vast en zeker staat. Dat Satan niet overwint. Dat het zaad der vrouw de kop, de slang zal vermorzelen. En dat God uiteindelijk zal wonen te midden van de mens. En dat de mens op Gods tijd zal eten van de boom des levens en zal drinken uit de rivier van levend water. De cherubs daar, die bewaren in Genesis 3 vers 24, en laten we daar maar naar terugkeren vanwege de tijd. Die bewaken in Genesis 3, daar lees ik het nog eens, Genesis 3 vers 24, die bewaken daar die weg naar de boom des levens, vers 24. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten, geen tijd om op in te gaan, maar ten oosten zie je dus ook terug in die tempel van Ezekiel. En hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Let erop, het woord stellen hier, en hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof, dat in de grondtekst eigenlijk het woord tabernakelen is. Niet alleen stellen, het is wonen. Wonen in een tent. Wonen in een tabernakel. En letterlijk staat er eigenlijk niet dat hij dus de cherub stelde, maar er staat heel iets anders. Er staat eigenlijk in de grondtekst. En hij, en dat is God zelf, en hij tabernakelde tussen de cherubs ten oosten van Eden. Dat staat er. En een vlammend vuur middenin, staat er eigenlijk, middenin, zoals je dat ook in Ezekiel las, middenin daarin, ging heen en weer, bewoog, om de weg tot de boom des levens, niet te bewaken, staat er, maar te bewaren. Dat is nog wel wat anders. Hij tabernakelde. God zelf was het dus, die daar tabernakelde. En hij bewaarde de boom des levens. Hij bewaart hem in feite. Hij bewaart hem voor de mens. Opdat de mens daar ooit van zal kunnen eten. Maar wel op het juiste moment. Niet te vroeg. Niet in tijden meer van Adam en Eva en die hele eerste 2000 jaar. Ook niet daarna. Niet te vroeg. Dat ze alleen maar schadelijk zijn voor de mens. Hij kan alleen ook die mens maar laten eten van de boom des levens, als het kan zijn op grond van het volbrachte verlossingswerk van zijn zoon. Op grond van genade. Het is geweldig dat Adam en Eva en die hele mensheid die daar kwam, alleen maar ten oosten van Eden hoefde te kijken. Dat God daar was met de mensen. Dat God de mens niet alleen liet. Dat zij tabernakelde. Maar dat God ook tabernakelde. Op aarde. Te midden van zijn mens. Die hij zo verschrikkelijk lief heeft. Waarvoor hij zijn zoon uit liefde geeft. In feite is dat de boodschap die de cherubs uitzenden. In feite is dat ook de boodschap die God van Israël ook door de cherubs uitzenden richting het volk van Israël. Die tabernakel, de voorhof, als je daar doorheen ging, het heilige als je daar doorheen ging, dan zag je dat gordijn hangen. En als je het gordijn voorbij ging, dan zag je niet alleen die cherubs op het gordijn, je had de cherubs ook daar blikken en daar waken en dat beschutten, het verzoendeksel, in feite het bloed daar gestort werd. Dat zag je ook in de tempel van Salomo. En zal je ook zien in de tempel van Ezekiel in de toekomst. En dat is een beeld dat God wil wonen te midden van de mens. En God zal ook eenmaal wonen op de nieuwe schepping te midden van de mens. En er zal ook een wereld komen waarop gerechtigheid zal zijn. En waar Christus zal heersen. En wij met hem. Dat is de boodschap die de cherubs aan ons doorgeven tot op de huidige dag. God heeft de mens lief. En ook al is deze wereld in duisternis gehuld en is deze wereld het gebied in feite van de duivel, want hij is de overste van de macht der lucht en hij is de overste van deze wereld, de God van deze eeuw, is daar toch ook de Heer op de achtergrond. En de Heere die verkondigt door de cherubs heen die geweldige boodschap dat hij ons lief heeft en dat daar licht mag zijn in die duisternis, dat hij een plan heeft wat hij volvoert naar zijn volmaakt bestek en dat hij zal zegen vieren en dat de mens dubbel terug zal ontvangen van hetgeen hij verborgen. Goed, we gaan met elkaar zingen.